Beste kijkers van de Nieuwe Wereld, voordat jullie dit gesprek induiken, wil ik jullie graag wijzen op onze decemberactie. Wij kunnen onze programma's alleen maken dankzij kijkers zoals jullie. Vorig jaar hadden we bijna 5000 donateurs en daar willen we dit jaar natuurlijk graag overheen. Help ons dus en steun ons door te klikken op de link rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.
Welkom bij de Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gasten vandaag zijn Hester Buys en Bink Sabé. Welkom.
Dank je.
Hallo.
We gaan nog eenmaal.
Ja.
We hebben een aantal uitzendingen gemaakt over jullie enorm belangrijke boek. Maar nu misschien toch ook meer over het feit dat je zo'n boek maakt. Dat je dan eigenlijk klokkenluider bent. En de impact van het worden van een klokkenluider. Zelf schrijf jij: klokkenluiden is oneervol, onveilig en eenzaam. Ik heb geluk dat ik advocaat ben, waardoor mij tot op heden sommig leed is bespaard dat gewone klokkenluiders wordt aangedaan. Dus het is,
ja.
Je wordt er ook niet rijk van.
Nou, voor zeker voor een advocaat is het geen verdienmodel, kan ik vertellen.
De advocatuur toch beter.
Ja, er zit ook gewoon heel veel geld in het boek om het gewoon te schrijven. Dus te laten drukken. Wink moest natuurlijk ook schrijven. Ja. Dus. Ja, nee, het is niet dat ik dat heb gedaan als verdienmodel, maar wel om het verhaal naar buiten te brengen en dat ik dat belangrijk vind. Maar ik heb er wel rekening mee gehouden dat, en daar houd ik nog steeds rekening mee, dat natuurlijk je aan mensen hun portemonnee komt en aan hun naam noemt. Dus,
Je ook echt voor gekozen, hè? Dus echt met naam en toenaam.
Was wel grappig, want ik had vorige week een lezing bij op de Zuidas, bij EY.
Ernst & Young.
Ernst & Young. Dat ging over integriteit en klokkenluiden. En daar werd op een gegeven moment door iemand gezegd daarna: ja, ik vind wel jammer dat je geen namen noemt, want dat was eigenlijk ook de kern van mijn speech. Dat ik zei van, nou ja, weet je, een handelsnaam, hè, een bedrijf zijn een verzameling mensen die ervoor kiezen om onder één naam te werken. Maar die naam zelf is natuurlijk niks. Dus dat is ook de reden dat ik juist wel gekozen heb om namen te noemen. En dan met name de mensen die ik aangeschreven heb al die jaren. En die me niet eens de moeite hebben genomen om me een keer persoonlijk uit te nodigen.
Maar diegene vond dus dat je dat juist niet had gedaan.
Nou ja, ik zei van, nou, ik wil best wel wat namen noemen als dat het is. Ik zeg, maar dat was nu niet de kern van de lezing. Ik zeg, als je mijn boek leest, dan zal je zien dat ik juist wel die namen noem. Omdat dat er juist bij die organisaties heel veel mensen juist deugen en hun best doen. En dat je die eigenlijk tekort doet door die rotte appels, want dat noem ik dan de rotte appels, niet te benoemen.
Nou, dat muntje was bij mij ook nog niet gevallen. Omdat we het nu hierover gingen hebben en jij hebt hoe moet ik dat noemen, voordracht?
Ja.
Voordracht naar mij gestuurd. Sowieso heel leuk. Die kunnen mensen bij ons zien op onze Substack. Dus ik zou zeker aanbevelen om daar te gaan lezen. Heel indrukwekkend. Daar legde je eigenlijk uit waarom inderdaad jij die naam en toenaam. Want ik heb tot nu toe ook in de uitzendingen geen namen genoemd. Omdat ik dat best wel, dat ik dacht, nou, poeh. Weet je, jij durft zo met naam en toenaam, maar je hebt dat eigenlijk juist gedaan om te laten zien, er zijn er een aantal, maar er zijn een hele grote groep is gewoon wel integer bezig en goed bezig. En het feit dat ze jou hebben uitgenodigd bij Ernst & Young, vond ik ook nogal gewaagd. Is het toch een beetje in het hol van de leeuw?
Ja, nu ging niet Ernst & Young over de sprekers, dus dat scheelt. Oh. Daar hadden ze niks over te vertellen.
Oké. Wisten ze niet dat jij kwam?
Ik stond aangekondigd, dus dat wisten ze wel. Maar wat je ook ziet in die zaal, er zijn natuurlijk heel veel mensen dan vanuit de integer, vanuit de crime fighting, hoe noem je dat? Bestrijding van criminaliteit en fraude, et cetera. En dat zijn natuurlijk toch meestal wel de mensen die die deugen in die zin. En dat zijn niet de mensen binnen die organisaties die dit soort handelingen verrichten. Dus dan zit eigenlijk het verkeerde publiek daar. Maar wat ik wel belangrijk vind, en daarom noem ik de grote organisaties ook, is dat het wel onder die naam gebeurt. En juist ook vanwege die naam kan gebeuren. Hè, dus ze gebruiken de organisatie als tool. En dat wordt wel door een aantal mensen wordt dat uitgevoerd, die daar eigenlijk zo'n hele organisatie mee slepen. Dat is natuurlijk best schokkend.
Ja. Hoe heb jij dat ervaren, Wink?
Ja,
was je van bewust toen je ook dit ging schrijven, dat je dus inderdaad echt de rol van klokkenluider op je ging nemen? Of...
Ja, ik voel het eigenlijk helemaal niet zo dat ik een klokkenluider ben. In die zin, ik vond gewoon, toen ik dat verhaal voor het eerst hoorde van Hester, weet je, dat begint eigenlijk al met het verhaal, hè, dat je dus erachter komt. En ik ben natuurlijk ook een leek toen ik hierin stapte, dat je er gewoon achter komt dat die kredietcrisis van 2008 gewoon niet is opgelost.
Ja.
En gewoon is doorgegaan. Ja, dat gaat bij mij, dan denk ik van ja, dan moet dat verhaal gewoon verteld worden. Zonder dat ik echt precies wist waar ik aan begon. Want dat, nou ja.
Als je dat geweten had.
Nou ja, nee, dan had ik het ook gedaan. Maar weet je, dat is dus ook gewoon een weg die je aflegt samen. En dat is, dat is natuurlijk een lange weg. Want het was niet zo dat zeg maar de rode draad van het verhaal in één keer op tafel lag.
Nee, dat begrijp ik. Dat is natuurlijk ook zoveel informatie. En hoe krijg je dat goed voor de bühne?
Ja.
Maar toch even specifiek over die rol van klokkenluiders. Want juist bij, ook bij deze grote bedrijven, of het nou Ernst & Young, KPMG, et cetera, banken, hebben ze vaak ook weer een hele afdeling integriteit. Hoe noemen we dat, van andere namen hebben ze allemaal?
Security, veiligheid, ja.
Juist, zeg maar, voor om dit soort wantoestanden, waar heel het boek vol mee staat, te voorkomen. Ja. Maar toch, als je dat dan naar buiten gaat brengen, hè, want jij hebt hun aangesproken, brieven geschreven, gemaild, gebeld, rechtszaken, en je krijgt het eigenlijk niet voor de bühne. Of er komt niet een doorbraak daarin.
Nee, dat constateer je natuurlijk pas na een paar jaar. Want het is niet iets wat je meteen allemaal doet. Want je gaat ervan uit. Kijk, ik heb zelf bij de toezichthouder gewerkt. Eind jaren 90 bij de AFM. Dus ik was eigenlijk gewoon... Ik had het idee dat zij mij met open armen zouden ontvangen. En dat het duidelijk was wat er aan de hand was. En dat zij zouden gaan optreden.
Fijn dat je het opgespeurd hebt.
Ja, precies. En dat je die mensen helpt. En nou, dan wordt het eerst zo gebracht dat ze het niet begrijpen. Of dat je, dan ga je kennissessies doen. En nou ja, wij hadden cliënten ook gevraagd. Ik zeg wij, want ik had al vrij snel, dacht ik van, ik moet wel met een paar mensen dit samen gaan doen. Want ik voelde wel dat er iets aan de hand was. Omdat er zo weggekeken werd eigenlijk al vanaf het begin. En dat er met name ook aan de kant van de advocaten van de banken enorm agressief werd opgetreden. Buitenproportioneel voor wat ik eigenlijk toen nog dacht. Dus er zijn allemaal signalen dat je denkt van, goh, wat gebeurt hier? Maar dat is niet iets dat je dan... Ja, je doet je werk gewoon en je denkt meer gewoon, wat gebeurt hier? En bij de AFM denk je, nou ja, het zijn allemaal jonge mensen die worden naar voren geschoven. Dus die weten niet... van wat er precies gaande is.
Een beetje junior gedrag of zo. Dat je
ja, dan... en je, eigenlijk, hè, dat zeg ik, dat is misschien soms wel eens de nou, ik weet niet of de grootste frustratie is, maar dat je, ik heb echt jarenlang bij de AFM mensen zitten opleiden. Dat is dan het goede nieuws ervan, ja. Dat je dat kosteloos doet. Maar dat dus het bestuur gewoon een eigen agenda heeft, terwijl die mensen op de werkvloer denken dat ze er goed aan doen en dat je dus dat vertelt. Nou ja, wij moesten cliënten natuurlijk vragen of we, of sommige cliënten wilden het uit zichzelf, maar andere cliënten, van dat je of je informatie mocht verschaffen, want dat is natuurlijk allemaal best wel gevoelig. Dat is natuurlijk, je hebt natuurlijk gewoon je beroepsgeheim. Dan ga je eigenlijk een soort traject in dat je denkt dat je heel goed bezig bent. En dan denk
ik, nou ja, okay, ik zou ook denken, krijg je een stempel en een sticker.
Ja, en het is ook leuk. Die mensen ook, gelukkig, die jonge mensen zijn natuurlijk ook enthousiast en die willen graag. Dus het is, ja, dat is leuk. En dan denk je van, nou oké, dat gaat opgepakt worden. Ze gaan zien wat er aan de hand is. En dan, dan komt er op een gegeven moment een rapport uit. En dan, ja, daar staat dan, dat zijn dan aanbevelingen voor banken, terwijl er wordt niet geconstateerd wat er daadwerkelijk aan de hand is.
Of ook die persoon, hè, die jullie hier dus met naam en toename in noemen, wordt dat dus niet op aangesproken of wordt niet ontslagen?
Ik ben in het begin, ik ben in 2014 voor het eerst naar de AFM gegaan en bij dat gesprek was ook de Nederlandse Bank aanwezig. Er was één senior iemand bij en voor de rest waren het jonge mensen. Dat verbaasde mij, maar Juist ook omdat ik uit die organisatie kom en weet dat als er interessante projecten zijn, dan zullen juist daar de meer senior mensen opduiken. Dus dat achteraf gezien is dat waarschijnlijk ook gewoon echt strategie geweest. En dat eerste gesprek, daar heb ik toen ook gemeld van dat er rare dingen gebeurden. Dat er ook onderpandrekeningen waren verdwenen, hè, van de bankafschriften. Dus dat er bankafschriften zijn aangepast. Dat hele boek draait eigenlijk over om rentederivaten en onderpand. Dus, maar ze hadden dus echt aantoonbaar eind 2012 het systeem aangepast, waardoor er vanaf 2013 in één keer die onderpandrekeningen en dat onderpand margin dat niet meer op die bankafschriften stond. Nou, dat is de AFM gaat over het toezicht op het onderpandbeheer ook, hè, bij die derivaten. Dus dat is iets waarvan je denkt, nou, daar gaan zij wel op ingrijpen. En ja, ik toen was ik echt nog heel, nu naïef misschien, maar ik dacht van ja, ik moet ze het nog beter laten zien, ze begrijpen het niet. Ik heb toen een brief eerst gestuurd naar iemand van de afdeling waar ze heel veel kennis van onderpand hebben. Ik heb die nog later gebeld, want diegene ken ik vrij goed. En ik heb gezegd, joh, wat heb jij met die mail gedaan? En die heeft gezegd, nou, ik heb doorgestuurd. Dus het is niet...
Ja,
het
komt dit maar op een hele, misschien een hele vreemde vergelijking. Maar toch, als je als vrouw aangerand of verkracht bent, dat je dan toch denkt, nou, laat maar, ik doe geen aangifte. Dit is zo'n lange weg.
Nou, je ziet ook wel dat mensen, want ik heb natuurlijk dat
ze... mijn carrière staat dan op het spel. Ik krijg zoveel gedoe en ik krijg alleen maar tegenwind. Ik ga het gewoon maar niet melden. Dat gedrag wordt natuurlijk op deze manier heel erg gestimuleerd.
Volgens mij werkt het bij Hester juist de andere kant op.
Ja, gelukkig zijn er mensen zoals Hester. Ja. Kijk, maar dat zijn toch een beetje de helden of heldinnen van de samenleving, denk ik altijd.
We waren natuurlijk, ik had dat met dat groepje, hè, met Chantal van der Born en Rick Harmsen. Dat zijn ook twee advocaten. En Frank Wijn en Patrick van Gerwen hebben wij dat eigenlijk gezamenlijk gedaan. Iedereen heeft dossiers aangedragen. Zij waren ook heel fanatiek erin jarenlang. We hebben een position paper geschreven, die is toen in de politiek beland. Die is ook in de Kamer behandeld. Dus er is wel echt, hè, wij zijn wel de grondleggers geweest van ook het herstelkader. Want in die zin stond ik niet alleen. Het wordt nu een beetje geframed. Er is een evaluatie geweest onlangs op grond van de kaderwet van de AFM de laatste 5 jaar. Van 2015 tot 2020 denk ik, of 2021. En mevrouw Kaag die had daar in die brief, in die evaluatie, want Pieter Omtzigt heeft daar kamervragen over gesteld van wat er gebeurd is met, of er brieven zijn geweest, et cetera. En toen werd het een beetje neergezet alsof ik de ene advocaat was die wat had gemeld. En,
dat was het.
Dat, ja, en ze waren heel veel correspondentie kwijt. Nou, dat is gewoon niet waar, want er is heel veel, dat kenniscentrum rentederivaten noemde wel, of deed dat onder die noemer. Iedereen heeft dossiers aangeleverd, er zijn brieven aangeleverd. Die brieven, ik weet dat bij de AFM, dat was al toen ik er eind jaren 90 werkte, werd er een digitaal systeem intern opgetuigd, dat alles wat erin kwam, ging gewoon
digitaal
het systeem
gelijk
in. Dus, ja. Dat is gewoon echt onzin. En toevallig, ik had een hele onaardige tweet gepost op internet naar aanleiding van dat rapport wat verscheen. Want ik dacht echt van, oké, wie, het lijkt wel of het over een hele andere organisatie gaat. En ik had die partij met naam en toenaam genoemd. En toen nam degene die daar, een van de bestuurders, die nam contact met mij op. Want die vond het niet leuk. Hij had zelf ook bij de AFM genoemd. En ik zei, wij van WC Eend hebben weer eens een onderzoek gedaan. Dus dat was natuurlijk niet een hele aardige opmerking. En die heeft de moeite genomen om mij te bellen. Dus ik heb hem toen uitgelegd van wat er aan de hand was. Ja. En nou, hij heeft gewoon gezegd dat zij die brieven allemaal niet gezien hebben. Dus dat onderzoek, daarom heb ik ook, dat gaat natuurlijk in het begin ook over de evaluatie van die rentederivaten. Bijvoorbeeld, heb ik daar allemaal niet aan meegewerkt. Omdat dezelfde mensen die betrokken zijn, gaan weer onderzoek doen. Ja, dat is allemaal toch wel wij van WC Eend.
Ja, absoluut. Ja. Maar is er een wet die klokkenluiders beschermt? Want jij zegt hier, hè, dus hè, nog even herhalen, klokkenluider is oneervol, onveilig en eenzaam. Ja. Hè, jij noemt hier ook grote meneren. Het zijn volgens mij vooral meneren.
Nou ja, Merel van Vroonhoven is een vrouw. Als we dan toch over hè, vrouwen.
Ja, maar dat is dat. Ik bedoel, je maakt zeg maar, omdat je het met name toenam, je maakt mensen met veel macht, zeg maar, op hoge posities, maak je je vijand. Dus is dat ook dat onveilige gevoel? Of is het onveilige gevoel precies wat je zegt, daar waar de controlesystemen moeten zitten, die werken niet?
Ja, het is een heel proces. En ik hoor dat nu, hè, ik spreek nu ook meer klokkenluiders. Ik heb ook nauw contact met Hetty van der Laar, de SNS Reaal klokkenluidster. Gaan we het zo over hebben, want die is,
Dus
zij is het eerste proefkonijn geweest samen met Piet Veerman. Ik weet niet, Veerman.
Dus de ondergang van de NSB-bank, klokkenluider tegen wil en dank, Hetty van der Laar. Gaan we het zo nog verder over hebben?
Ja, zij zijn de proefkonijnen geweest, Veerman en van der Laar, van het Huis voor Klokkenluiders, wat in 2016 is opgericht. En dus die verhalen hoor je tegelijkertijd.
Maar het Huis van Klokkenluiders, even gewoon wat ja. Is dat een soort vluchthuis waar je heen kan? Of?
Ja, het klinkt heel warm en heel veilig, maar dat is het dus niet. Ja,
maar is er ook echt een huis?
Nee.
Een soort onderduikadres of
nee,
zo?
Nee, 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 joh. Kijk, je moet het zo zien. Eigenlijk, ik heb gisteren ook weer Pieter Omtzigt horen spreken, want gisteravond was er toevallig een debat over de nieuwe en de wijziging van de wet. Want er is dus een wet Huis voor Klokkenluiders. Dat Huis voor Klokkenluiders is in 2016 geopend. En toen zijn eigenlijk Hetty van der Laar en die Veerman dus. Die Veerman was de klokkenluider voor atoomspionage. Die is 40 jaar aan het lijntje gehouden. En uiteindelijk toen... die is inmiddels overleden. Maar zij zijn daarheen gestuurd. Die wet die is opgetuigd. Maar wat je eigenlijk ziet is dat die wet, dat we in Nederland kiezen voor wetgeving waarbij je als klokkenluider heel weinig bescherming krijgt. Dus wat heb je nodig als klokkenluider? Als klokkenluider, wat er eigenlijk gebeurt, dat zie je toch wel in veel organisaties, is direct dat men in de kramp schiet en in de ontkenning. En dat men het liefst meteen represailles toepast. Hè, dus ik sta ook als advocaat nu een klokkenluider bij van een groot accountantskantoor. Dat heb ik overigens ook benoemd in die speech. Wat je ziet is dat ze direct je op je, dat je niet functioneert of dat je salaris, je wordt ontslagen of je krijgt een slechte beoordeling. Dus ze proberen direct eigenlijk al je te treffen, dat je dus misschien ook te intimideren, dat je dus stopt met jouw aanklacht. Het melden van formeel heet het melden van een misstand. En dat moet dan ook nog eens in de Nederlandse wet zijn in het maatschappelijk belang. Dus dan heb je dus het meld, dan kan je dus naar het Huis voor Klokkenluiders. En die moeten jou dan helpen, die gaan dan onderzoek doen. Dat is een vreselijke weg. Hetty heeft dat meegemaakt, Hetty van der Laar. Dat heeft bijna 5 jaar geduurd. En dan moet je voorstellen.
Maar puur de hulp, zeg maar. Dus de hulp
ze gaan onderzoek doen. Dus ze gaan een rapport opstellen. En dan uiteindelijk. Het is
een soort neutraal tussenpersoon of zo.
Het moet een intermediair zijn. Eigenlijk moet het een intermediair zijn die jou gaat helpen en gaat kijken van goh, of eigenlijk die moet gaan de partij erop moet aanspreken. Het liefst heb je natuurlijk dat ze preventief kunnen werken en dat je überhaupt geen klokkenluider wordt. Want niemand wordt voor z'n lol klokkenluider.
Nee, dus want je begon je zin met wat heeft een klokkenluider nodig?
Ja, een klokkenluider wil natuurlijk. Kijk, een klokkenluider is een label wat aan iemand gegeven wordt, wat je helemaal niet wil hebben. He, je wil gewoon, ik wil niet klokkenluider zijn. Ik wil ook niet eens een discussie hebben of ik het wel of niet ben, want dat is natuurlijk dan ook weer zoiets van, ben je het wel? Ik zit formeel sinds 2018 in het klokkenluidersprogramma van de SEC. Ben ik echt in Amerika, bij de Amerikaanse AFM toezichthouder, heb ik een melding gedaan en die is inmiddels ook een paar keer aangevuld. Dus daar ben ik gewoon whistleblower, klokkenluider. Maar ik had gewild dat er gewoon in 2014 naar mij geluisterd werd en dat er opgetreden werd, dat ze gingen handhaven, dat duidelijk werd wat het probleem was, dat de klanten werden, de AFM moet die klanten beschermen, die moet zorgen dat die markten eerlijk zijn, die moet zorgen dat het transparant is en dat doen ze dus allemaal niet.
En dan dus, is er een huis van klokkenluiders?
Ja.
Dat eerst.
Je moet dus eerst eigenlijk intern melden. Als jij dus een werknemer bent ergens, dan gaan ze ervan uit dat je dat eerst intern meldt bij bijvoorbeeld een afdeling compliance. Die dan eigenlijk dat al moet oplossen. Want het zou natuurlijk zo moeten zijn dat als jij iets meldt, een misstand meldt, dat die misstand uit de weg geholpen wordt. Dat gebeurt dus in de praktijk niet, omdat het vaak dan toch om grote misstanden gaat. En dan...
En vaak hoog in de boom, zeg jij ook.
Ja, ja, ja. En dan...
Dan wordt het natuurlijk ook al een lastiger potje, ja, zeg maar.
En dan kan je dus naar het Huis voor Klokkenluiders. En hoe dat dan in de praktijk ging... en ik zeg ging, omdat die wet ligt nu eigenlijk... Er is een richtlijn ook gekomen, de richtlijn voor die klokkenluidersbescherming. Die dus meer waarborgen zou moeten bieden. En daar is nu al heel lang discussie over. We zijn al te laat met implementeren, hè. Dus... ik stel me nu op het standpunt dat ik zeg, ja, de macht in Nederland heeft gewoon geen belang bij goede klokkenluiderswetgeving, dus het gebeurt gewoon niet. Als je dus kijkt naar 2016, Hetty van der Laar en Veerman zijn dat proces ingegaan, dan gaan ze onderzoeken en dan wordt er dus een soort van rechtszaak, want ze gaan allemaal informatie verzamelen. Het is niet precies duidelijk wat, je mag het ook niet inzien. Dan gaan ze dus verhoren doen. Wat gebeurt er? Die werkgever die gaat daar met een peperdure advocaat naartoe. En jij wordt ondertussen financieel je huis uitgezet. Je wordt mishandeld, bedreigd.
Ja, dat is dus blijkbaar Hetty overkomen.
Ja, ja. En ik heb Hetty in 2016 voor het eerst ontmoet. Toen zat ze dus net, ging ze dat traject in. Ik heb haar toen via Pieter Omtzigt, die zei van, goh, kan jij niet eens ook met haar contact opnemen? Ik ben toen daar naartoe gegaan en zij was een schim van zichzelf. Heel verward, heel echt ziek, doodziek. En zij was toen ook op het punt dat ze eigenlijk niet verder wilde leven. Ze was het zo zat, ze was zo uitgeput, helemaal kapot gemaakt aan alle kanten. En zij zei, Hester, ik heb gevraagd om euthanasie te mogen toe gaan passen. En we hebben toen ook veel gesprekken gehad. En uiteindelijk...
Dat is heel heftig.
Dat is enorm heftig. Het is ook enorm heftig om zo iemand te ontmoeten. Omdat, ja, je kan dat gewoon niet... Je kan het niet voorstellen als het je niet overkomt. Nee. Iemand is zo ziek.
Wink, mag ik jou vragen om... Want dit is een brief in het begin van haar boeken. En zou je een stukje uit voor willen lezen? Kan jij lezen of moet jij in deze bril?
Ik denk wel dat ik aan deze bril nodig heb.
Lukt het? Of,
nee, dat lukt niet, nee.
Oké, dan ga ik even kijken. Ik dacht, ik heb mijn eigen probleem nu opgelost. Beste Buk. Nou, bij mij wordt het toch ook
moeilijk. Moet even vertellen, Buk is de... jongens, ik heb nog 50 en ik kan nog prima lezen.
Ja, dit is even... ik heb mijn lenzen in.
dan moet je even misschien erbij vertellen. Die brief is aan Buk. En Buk is de CEO die van SNS Property Finance. Die dus ook uiteindelijk de gevangenis is gegaan. Maar die zij dus heeft... voor wie zij werkte. En waar ze dus achter kwam dat hij... dingen deed die dus niet konden en fraude pleegde, maar ook met kickback fees. En wat je dus ook ziet, zie je ook heel veel terug bij klokkenluiders, ook heel opmerkelijk. Zij heeft uiteindelijk dus in 2011-12 melding gedaan intern. Daar wordt dus ook over gediscussieerd wanneer dat was. Dat gaan ze dus tegenspreken. En het eerste wat ze toen zijn gaan doen is aangifte. Dat is de advocaat van... Buk Groenhof geweest, wat overigens heel opmerkelijk was, dat was Jerry Hof. En Jerry Hof trad nu weer onlangs op in de wanbeleidszaak voor SNS, de Vereniging voor Effectenbezitters. Dus dat is ook een hele dubieuze carousel. Daar werd er meteen aangifte tegen haar gedaan. En wat er dan vervolgens komt, is dat zij een relatie zou hebben met die Buk. En dat is ook echt typisch, ja, als je als vrouw, dat is het lot van een vrouw. Dan wordt er gezegd, nee, maar dit is een rancuneuze ex. Okay. Nou, ik weet niet, Hetty is een hele mooie vrouw. En ik weet toevallig ook wat van haar exen. En dat zijn ook hele mooie heren. En die Buk is totaal geen aantrekkelijke man. Dus alleen dat al zou mensen toch wakker moeten schudden dat dat geen amoureuze relatie was. Maar zo wordt het dus wel gezet. En dan zie je toch dat er ook in het nieuws komt. Dat wordt geframed. En dat wordt dan het verhaal van... En dan zie je toch dat mensen denken, ja, maar roken is chauffeur.
Ja.
Dus dat is echt allemaal walgelijk eigenlijk, hoe dat gaat.
En je komt daar bijna ook niet meer van af, zeg maar.
Dus nee, dat is heel
Maar zelfs dus totdat zij euthanasie... Want we vertellen het ook een beetje, omdat jij het zo geamuseerd verteld. Maar ja. Ik doe totdat ze zelfs dus euthanasie wil plegen, weet je. Dus,
ja, maar dus... radeloos. Gewoon ja. Ziek, radeloos, ook fysiek mishandeld. Dus thuis opgewacht worden.
Door knopploegen of zo? Door...
Gewoon bij huis opgewacht worden en in elkaar geslagen worden. Dus ja, het gaat heel ver. En ik heb haar toen gezien, dus ik weet het. Hoe slecht, hè? Ik had ook zoiets ik heb toen ook wel echt gedacht dat ze uit het leven zou stappen. Ja.
En het gaat nu gelukkig goed met haar.
Het gaat gelukkig heel goed. En ja. Ze is ook weer gelukkig heel strijdvaardig. Dus dat is mooi. Maar dat heeft ze uiteindelijk ook eigenlijk voor haar kinderen gedaan. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Want dat is denk ik de enige reden waarom ze is doorgegaan. Ja. En niet omdat het zo... Ze is nog steeds, hè, want daar komen we dus zo, ik zal eerst dit voorlezen, maar dan komen we zo op hoe dat dan verlopen is met haar bij dat huis voor klokkenluiders, dat warme huis. Ja. Beste Buk, toen ik in juli 2012 aangifte van fraude deed bij de FIOD, wist ik nog niet dat jij je zo ernstig misdragen had. Tevens kon ik niet vermoeden dat je had geprobeerd om ook mij deel te laten nemen aan zo'n grandioze en zeer doordachte operatie. Vermoedelijk hebben je vrouw en kinderen nooit iets geweten, evenmin als ik. Mogelijk ben je zelf, als spin in het web, aangestuurd door derden. Feit blijft dat ik het jammer vind en onnodig dat de zaken zo moesten lopen. Indien ik op jouw avances was ingegaan, had dit verhaal een heel andere wending gekregen. Ik zou misschien geen klokkenluider zijn geweest, SNS-bank zou failliet zijn gegaan in plaats van genationaliseerd, terwijl wij nog lang en gelukkig van onze rijkdom zouden hebben genoten op Curaçao. Gelukkig is dat wat mij betreft niet gebeurd. Want ze proberen het dus ook in te trekken... Wat er verder ook mogen gebeuren, topmanagement is dan wel een zware verantwoordelijkheid, maar het Old Boys Network dat ik door mijn werk bij SNS Bank heb leren kennen, is niet meer van deze tijd. Dat beweer ik niet alleen namens mijzelf, maar namens alle mensen, of het nu aandeelhouders, detailisten of andere ondernemers zijn, werknemers, spaarders, gepensioneerden, die hard werken en hun geld vol vertrouwen op de bank hebben gezet. Voor deze mensen kom ik op, beste Buk, en dat had jij kunnen weten. Hoe je kunnen denken dat ik moet wel zeggen, ik voel nu dat ik zelf dus ook emotioneel word.
Ja, dat is niet gek, hè?
Even kijken hoor. Hoe heb je kunnen denken dat ik zou meegaan in de meest groteske bankfraude in Nederland en de rest van Europa? Waarom had je andere prioriteiten dan te handelen in het belang van SNS en de spaarders? Ik had me andere mensen op jouw plaats kunnen indenken die wel integer en capabel waren geweest. De klok tikte immers voor SNS. Er was echt geen tijd of geld voor massale zelfverrijkingsconstructies, laat staan voor affaires. Misschien zijn sommige gedeeltes van dit boek pijnlijk voor je, maar wie kaatst kan de bal verwachten. Bedenk dat dit niet mijn schuld is en wilt u je niet langer in zelfmedelijden. Hoe vaak ik je ook openhartig waarschuwde tijdens onze lunch- en dinergesprekken, het leek wel of het je niet interesseerde om loepzuiver te werken. Terwijl de positie die jij bekleedde in dit beursgenoteerde bedrijf, wat SNS Bank was voor de nationalisatie op 1 februari 2013, zich wel het allerminste leende voor fraude. Mijn rol als klokkenluider is voor mijzelf een ware nachtmerrie geworden. Je hebt, voordat je gearresteerd werd en nadat je zelf net als eerste was opgestapt bij de SNS Bank, nog een groot deel van de Nederlandse pers en een horde advocaat op mij afgestuurd. Dat vond ik bijzonder lastig, omdat ik nog altijd dacht in het belang van onze wederzijdse opdrachtgever en SNS Bank. De bank was immers voor de bevolking en niet voor jou of mij als ingehuurde kracht. Je wilde mij publiekelijk vernederen en breken omdat ik niet deed wat jij wilde. Ik werd ongevoelig voor jullie, psychische geweld. Sterker nog, ik begon juist meer en meer te denken, de mensen moesten eens weten. Oktober 2013, Hattie.
Ja, heel indringend.
Ja, en wat je met name ook... ziet dat ze het einde ook zegt van dat vernederen. Dat hoor je ook steeds weer terug in verhalen. Hè? Het is een soort machts...
Machtsspel, maar ja. Is het ook van... ik bedoel, wordt ze uitgenodigd voor een affaire? Of hoe moet ik dat nou...
Nou, wat je ziet is dus dat als je dus... zij zat veel te diep te graven. Dus wat ze hebben geprobeerd is om haar... ook onderdeel van de fraude te laten worden.
Nee, tuurlijk. Maar zelfs door avances te maken?
Ja,
door...
er zijn wel cadeautjes gekregen en dat soort dingen, geschenken. Dus op die manier proberen je dat je ze leuk vindt. Ja. Dus overigens bij mij ook gebeurd.
Heb je ook mooie, leuke cadeautjes?
Ik heb ook een keer een avance waarvan ik achteraf denk...
Ik wacht hoopvol af.
Nou, Wink die zei tegen mij tijdens het schrijven van het boek... op een gegeven moment, jij mag geen relaties meer aangaan. Hij zegt, want dat is jouw enige weak spot. Zijn mannen. Dus
Het is heel verdrietig verhaal. Omdat ik vind deze brief is ook zo niet wollig. Ik vind hem zo to the point.
Ja.
Oprecht.
Ja.
Hoe zie jij dit, Wink? Dit is...
Nou ja, je ziet dus dat...
Twee A4'tjes is het gezegd.
Ja. Nou ja, je ziet dat iemand door diepe dalen gaat. Om integer te zijn. Dat is natuurlijk heel pijnlijk eigenlijk om dit zo te horen.
Ja. Maar uiteindelijk is dus Buck in de gevangenis gekomen.
Ja, met nog een aantal anderen. Dat is ook wel grappig.
Want dat komt niet vaak voor.
Nee, precies. Maar de vraag is ook of ze echt gezeten hebben. Hè? Dat zijn ook nog altijd wel vragen die
ze
leven.
Ze zijn veroordeeld.
Precies, dus
Maar daar gaat het ons natuurlijk ook helemaal niet om dat mensen wel of niet veroordeeld worden. Het gaat er ons om dat het eerlijker, veiliger en transparanter is.
Ja, maar ik heb toch het idee, Wink, dat geldt natuurlijk op heel veel dossiers. Op het moment als mensen niet gestraft worden, als ik weet als ik door het rood stoplicht rij en ik riskeer geen boete. Ja, en ik denk het is leeg, er is toch niemand, rij ik door. En de volgende keer kijk ik niet eens goed. Weet je wel, dus het is toch gewoon wel die check and balances.
Ja, maar het is niet aan ons, dat wil ik zeggen.
Nee, oké, maar ik bedoel als het systeem zeg maar gewoon niet optreedt. Dat is natuurlijk in heel die 2008-crisis, er zijn nauwelijks kopstukken gevallen.
Ja.
Terwijl wat jij net zei, dat jij daar zelf achter kwam toen je hiermee bezig was, van heel die 2008-crisis is helemaal nog niet opgelost.
Nee.
Maar er is dus ook niemand voor, of bijna niemand, ook in Amerika, voor beboet.
Nee.
Nee, dat is ook het too big to jail. Hè?
Ja.
Je bent te groot daarvoor. Maar iedereen gaat ook mee helpen aan de oplossing die hem zelf heeft veroorzaakt. Dus... dan moeten ze zichzelf gaan aangeven. En kijk, dat is ook iets wat mij heel erg stoort. Dat je ziet dat los van het feit dat ze het dan ook zelf oplossen, dat daar dus enorme vergoedingen bij uitgedeeld gaan worden. Hè. Dus de worden bonussen, mensen mogen eerder met pensioen, krijgen nog een extra zak geld mee, mogen met sabbatical, vervoerskosten van €250.000, allemaal dat soort cadeautjes. En ik denk dan, ja, als je het echt doet voor het maatschappelijk belang, dan had je dat soort gelden niet aangenomen.
Ja. Nee, maar het is natuurlijk gewoon aan het OM om mensen te vervolgen. Maar je zou zeggen, het is aan de politiek en het is aan de toezichthouders om gewoon wat ze moeten doen, om dat goed te doen.
Ja. Nee, maar het gaat natuurlijk om dat als een klokkenluider meldt, daar waar het niet goed is, dat het dan dus een vervolgproces is.
Ja.
Hè, dus dat is natuurlijk dan niet aan jullie, maar dat er een vervolgproces is van oké, dit is nu gemeld en we gaan ermee aan de slag. En we gaan kijken van...
Dat zou je wel goed
verwachten. Dat zou dus dan het huis, dat huis voor klokkenluiders, in ieder geval kunnen vaststellen dat er sprake is van een misstand. En dat je dus die melding doet in het maatschappelijk belang. En dat heeft bij Hetty dus 5 jaar geduurd, bijna 5 jaar. Die is begin 2001 en Veerman. En die hebben in begin 2021 een rapport gekregen. Dan zie je dus dat het rapport ook allemaal uiterst voorzichtig wordt opgesteld. Want het mag ook niet zo zijn dat het je aansprakelijkheid met die banken weer... Dat ligt allemaal heel gevoelig in. Je ziet dat daar enorm op wordt... Dat eigenlijk het niet eens een beschrijving van de feiten is zoals je dat zou willen hebben. En dan krijg je een conclusie dat je in het maatschappelijk belang hebt gehandeld. En de eerste keer dat ik dat hoorde, ik ga er lachen, maar weet je, je moet heel veel lachen blijven, want anders ben je de hele dag aan het huilen. De eerste keer dat ik dat tegen Hetty, ik zeg, en wat moet je hier nu mee dan? Ik zei dat dus van de week ook tegen de voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders. Ik zeg, hartstikke leuk wat jullie doen, maar wat moet je nou met die verklaring dat je in het maatschappelijk belang hebt gehandeld na 5 jaar? Dan moet je dus alsnog naar de rechter. waar je dus geen geld voor hebt, want je bent financieel helemaal uitgekleed. Je bent helemaal energie, heb je niet meer.
Totaal zinloze tijd.
Nou ja, dat is dus wat ik ook zeg van, en dat je ook ziet dat er steeds minder mensen dus naar het huis voor klokkenluiders gaan. Want ja, ik zou zeggen, wat heb je aan zo'n verklaring als die rechter dat dan vervolgens ook nog moet gaan vaststellen?
Ja, en weer opnieuw.
Dan is er dus al heel veel bewijs ook weg, hè? Want die bank, in dit geval die bank, ziet dat dan als een soort van mooie proefcase. Dus er wordt en je moet dus ook juridisch stuiten, want anders dan is het verjaardje vorderingen. Hè, tegen die tijd dat je een keertje kan zeggen, nou, dan moeten we nu naar de rechter. En het is natuurlijk belachelijk dat je naar de rechter moet, want het moet natuurlijk gewoon opgelost worden. Hè. We hebben het ook, als je in het geval van Hetty ook ziet, we hebben het over een genationaliseerde bank, een ministerie van Financiën die hier een hele dubieuze rol in heeft.
Wie was de minister van Financiën?
Dijsselbloem.
Oh, en, Dijsselbloem. Bos, toch?
Bos was 2008, hè, dus de begin van de crisis. Die speelt ook een belangrijke, die is een van de hoofdrolspelers in mijn boek. Ons boek, sorry. Maar Dijsselbloem was op het moment van de... of je hebt De Jager nog even gehad, Kees-Jan De Jager, ja. Die zat er tussen nog. En Dijsselbloem daarna. En dat is dan ook wel weer heel interessant, want die Dijsselbloem is ook weer een vriendje van. Dus je ziet dus allemaal mensen die van die advocaten, er is enorm veel, dat schrijf ik ook in mijn boek, rond die nationalisatie is veel meer dan alleen de provisies waar ze uiteindelijk voor, de kickback fees, waarvoor ze uiteindelijk in de gevangenis zijn beland. Dus in mijn ogen is dat ook gewoon een afleiding. Is dat een handjeklap dat het daarop afgedaan is? Maar het is natuurlijk bizar dat die overheid nog steeds, hè, als je dan uiteindelijk dat briefje hebt dat je in het maatschappelijk belang hebt gehandeld, dat de overheid nog steeds niks doet. Ik vind het echt, en dan komen we dus ook meteen aan dat die wet dus niet deugt, dat die niet effectief is, dat je er niets aan hebt. Dan ligt er dus nu een klokkenluidersrichtlijn vanuit Europa die geïmplementeerd moet worden, die al geïmplementeerd had moeten worden, waarbij het continu getraineerd wordt, debatten. Ik heb dus gisteren, vannacht toen ik thuis kwam, het debat nog even opnieuw geluisterd, want dat was gisteravond, begin van de avond. Ja, en dan eigenlijk zakt de moed in mijn schoenen als ik dat hoor. Hè. Er worden hele goede voorstellen gedaan, wijzigingen door Pieter Omtzigt, door Renske Leijten. En het wordt allemaal van tafel geveegd. En wat er dus nu ligt, hè, die richtlijn die zit zo in elkaar, dat wat heel belangrijk in die richtlijn is dat er zowel, hè, dat je dus niet als organisatie represailles mag, dat moet echt voorkomen worden, dat je represailles kan doen, dus bijvoorbeeld iemand ontslaan of... Maar wat ook echt heel belangrijk is, is een sanctie. En dat moet een afschrikwekkende sanctie zijn. Nou, en dat is dus, dat wordt niet opgenomen en daarmee lachen om organisaties erom. Hè? Ik ben als advocaat ook in een van de Big Four kantoren die lappen die hele wetgeving. Die zeggen, ja, die richtlijn is nog helemaal niet geïmplementeerd. Ze hebben interne regels al die ze gewoon moeten hebben, ook op grond van de accountancyregels. Het wordt gewoon, eigenlijk voel je continu dat je gewoon uitgelachen wordt. Ja. He, je staat in de rechtszaal en dat is ook een beetje het gevoel wat ik nu heb als ik terugkijk over de afgelopen... Ik heb gelukkig dan bij het Hof in 2015 gewonnen en bij de Hoge Raad in 2019. Dat geeft dan in ieder geval nog een gevoel dat we in een rechtsstaat leven. En dat vertrouwen dat je toch nog niet voor niks die toga aan hebt. Maar als ik nu terugkijk met de wetenschap die ik heb, met de inhoud van dat boek, op de afgelopen 10 jaar, dan denk ik, ja, ik heb gewoon voor de katseviel een toga aan en ze lachen me gewoon uit.
Nou, ja. dat is natuurlijk wel zo. Want ik zeg net, de politiek of de toezichthouders moeten handelen. Het is natuurlijk, het is een doortimmerd verhaal wat er in het boek staat. Maar niemand reageert. Ze zeggen ook niet dat het niet klopt, overigens.
Mm-hmm. Ik wil dus even naar jouw lezing voor Ernst & Young, want ik zie dat heel beeldend voor me dat jij daar stond. voor die zaal. Ik wil een stukje voorlezen en mensen kunnen dus op Substack kijken van ons, van de Nieuwe Wereld, kunnen het hele verhaal lezen, maar hier een deel. Toen ik hoorde dat dit seminar door Ernst & Young werd gehost, was ik degene die zich ongemakkelijk voelde. Het Hol van de Leeuw, De Koninklijke Industriële Grote Club is namelijk een klein muizenholletje vergeleken bij dat van Ernst & Young, want daar was je eerst geweest. Ernst & Young is een van de accountantkantoren die in ons boek wordt beschuldigd van fraude, net als KPMG. Ernst & Young en KPMG en andere organisaties die ik in mijn boek of vandaag noem, zijn verzamelnamen voor groepen mensen die ervoor kiezen om onder één dezelfde naam met elkaar samen te werken om een bepaald doel te bewerkstelligen. Iedere deelnemer binnen die organisatie is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen handelen of nalaten. Dit is ook de reden dat ik in mijn boek namen en rugnummers heb genoemd van de mensen die ik jarenlang vergeefs heb aangesproken.
Ja.
En hoe viel dat daar? Want zij werken daar.
Er zaten natuurlijk ook allemaal andere mensen. Het was een congres. eigenlijk viel het heel goed. Er werd heel enthousiast gereageerd. Er was ook een hoogleraar, Sylvie Bleker, integriteit. Die stond na de presentatie op om complimenten te geven. En vooral dat ze blij was dat het gewoon uitgesproken werd. Dus, en dat is natuurlijk wel... er zijn heel veel mensen in deze business die hier ook tegen strijden. Die het absoluut afkeuren, die het ook vaak niet weten. Hè? Het is niet zo dat het... dat is juist het erge. Er wordt heel veel geld aan besteed tegelijkertijd, ook door die organisatie zelf. En er wordt heel veel aan gedaan. Alleen er is gewoon een kleine groep die boven de wet staat en boven de regels.
Nou, vinden ze. Maar ik bedoel...
Nou ja, dat staan ze ook. Ja,
omdat er niet gehandeld wordt.
Nou ja, dat is ook... Ik had toevallig gisteren een cursus integriteit of ethiek en advocatuur. En toen ging het erover van, wat dan allemaal ethisch handelen is. Maar toen zei ik op een gegeven moment ook van, volgens mij is toch ook het belangrijkste, de stap daarna, hoe leer je mensen om niet alleen aanspreekbaar te zijn, maar ook aan te spreken. Hè, want als jij er wordt nu heel veel afgedaan over groepsdenken. Dat ik denk, dat is wel heel lekker makkelijk. Weet je, dat met z'n allen als een soort schaap achter iemand aanlopen.
Ja, dat is natuurlijk altijd... Ik ben
het daar ook gewoon niet mee eens. Want ik heb gewoon zoiets, zeker als je je ziet toch ook vaak dat het als het bij de top gebeurt, dan zijn het al hogere functies van mensen die gewoon kunnen nadenken. Ja, en dan is het toch vaak angst. En die angst die is terecht ook. Hè? Want dan kom je weer bij dat klokkenluidersverhaal.
Ja, niet iedereen zo dapper. Wat jij net zegt van, jij gaat dan nog harder vechten. Maar veel denken dan natuurlijk...
En het is ook een serieus probleem. Hè? Het is ook wel iets... Wij hebben daar ook het samen over gehad. Hè? En dat heb ik later ook wel tegen Wink gezegd. Ik was heel bang dat er tijdens het schrijven van het boek iets met hem zou gebeuren. We hebben dat besproken. Ook omdat hij nog jonge kinderen heeft. Wink zit ook gewoon in elkaar. Dat hij zegt, daar wil ik het gewoon niet over hebben. Want dan kan je het boek niet schrijven. Dat moet je hebben. Hè? Dat heb ik zelf ook. Ik vier het leven in die zin. En dat is de ene dag gaat het makkelijker dan de andere dag. Maar je moet daar niet over nadenken. En ik vind dat trouwens ook een hele mooie... Yvonne Kuls die zei dat een keer bij een boekpresentatie van... Weggejorst van Robert van der Luitgaarde. Ook een vreselijk verhaal, misbruikt jarenlang door de voorzitter van de kinderbescherming. En hij heeft dat bekend toen destijds tegen haar. En zij heeft daar aangifte van gedaan. Yvonne Kuls heeft sowieso heel veel gedaan misbruik. Die zaak is geseponeerd, ook echt walgelijk. Maar zij heeft dat boek, die staat op YouTube ook, heeft zij de presentatie... van gedaan. En zij zegt ook van, als je dit werk doet, dan moet je op twee sporen leven. En het ene is van het kwaad en het andere is van het licht. Je kan alleen maar tussen die twee sporen leven, omdat je, als je alleen maar op dat donkere spoor zit, dan word je zelf ook, ga je zelf er ook aan onderdoor. Dus het is een, ik denk dat je ook zelf, ik heb daar zelf ook wel veel over nagedacht. Ik heb er ook al, nu mijn zoon is ouder, dus ik kan daar ook met hem over praten. Ja, ik denk ook wel, ik heb zelf wel veel meegemaakt in mijn jeugd. Dus ik denk dat ik gewoon heel veerkrachtig ben. En dat ik gewoon niet zo snel iets als levensbedreigend ervaar. Maar als je toch kijkt de eerste jaren van dat ik ermee bezig was. Hè, rond 2012, 13, 14. Ik was toen een eenmanszaak nog. Ik ben in 2017 een paar jaar met Maartje gaan werken. En Maartje is nu weer naar een kantoor en heeft ook een kindje gekregen. Maar ik heb in ieder geval jarenlang dat als eenmanszaak gedaan. Dan ben je bent gewoon wel kwetsbaar. En ik had wel toen echt dat het heel onderhuids ging zitten. En dat moest ik wel echt voor mezelf zoeken van hoe krijg ik dit weer weg. Dat het niet
je overneemt.
Ja, vooral 's nachts, hè, dat je toch, het is gewoon heel groot. Je voelt dat het heel bedreigend is. Er gebeuren hele rare dingen. Er zijn ook best wel dingen gebeurd met de mensen om me heen, met hun veiligheid. Hè, met zo'n ongeluk of bijna ongeluk. We hebben dingen ook wel laten vastleggen bij de notaris. Toch om van, ja, mocht er toch iets gebeuren, dan ligt het in ieder geval vast. Ja. Ik heb zelf een overlijdensrisicoverzekering in 2014 gesloten voor 15 jaar. Ja, ook met het bedachte van oké, wat ik ben in die zin alleenstaande, dat ik moest nadenken over als wat met mij nu gebeurt, wat wil ik dan dat er achterblijft voor mijn kind. Dat zijn natuurlijk bizarre dingen eigenlijk, maar ja, dat doe je dus wel, dus je bent er wel mee bezig.
Ja, nee, het is, ik vind het niet te bevatten, zeg maar, wat je ervoor over moet hebben om uiteindelijk dat we met z'n allen in een fijnere wereld leven. Hè? Want als iedereen wegkijkt, ja, dan wordt het dus ook een land waarvan je denkt, ja, hier wil ik helemaal niet meer zijn. Dus dat is ook, ik denk ook wel dat de motivatie is uiteindelijk die jullie ook drijft.
Ja, tenminste, als ik zo'n onderwerp induik, ja, dan kan ik niet meer wegkijken.
Ja.
En wij hopen natuurlijk ook dat steeds meer mensen het boek gaan lezen en ook niet gaan wegkijken. Ja.
Het is ook wel echt een heftig proces geweest, hoor, ook voor hem. Ik had heel erg onderschat wat ik zelf ook er nog aan moest doen, hè, dus dat je toch veel moet schrijven. Maar ook, het was toch een soort van bijna therapeutisch. Dat ik gewoon, dat het me zo veel energie kostte. En ook, hè, dat we gewoon samen. Het is ook heel intiem om samen een boek te schrijven. Want ja. Hij zit continu aan mij te trekken, wil dingen weten. Ik moet steeds weer terug naar van, oh ja, hoe zat het? En dan krijg je ook weer dat je dingen opschrijft die al lang vergeten was. Dat je weer het ongeloof hebt. Dat je denkt, oh ja, dat is ook nog gebeurd. Dus het is.
Nee, het is natuurlijk ook niet een fijne, sprankelende wereld waar je induikt.
Nou ja, je ziet echt, je kijkt in de bek van de leeuw, zeg ja. Maar. Het is echt, echt lelijk. En,
ja.
En als je dan natuurlijk dat hebt gezien, die kant van de mens ook hebt gezien, of die
nou,
kant
dat
van
is
de
het
wereld,
ook een beetje. Dus
wel...
ik hou heel erg van mensen, maar ja. Ja, je krijgt nou niet echt een leuker idee over de mensheid.
Ja.
Ja.
Ja, nou ja, ik zou nog naar één ding toe willen. Dat stuurde je me ook toe. Dat is blijkbaar niet in het boek gekomen van Theo van der Veen.
Ja, Theo van der Veer. Ja.
Veer, sorry.
Ja, ja, die staat op zijn dossier staat op Follow the Money. En Theo is eigenlijk een van de eerste die ook optrad tegen ING Bank. Ik mag ook voor dat dossier praten. Ik heb toestemming van hem. Hij is helaas overleden. Daar kom ik zo op. Maar ook van de familie. Theo was een van de eerste die zich heel veel verzette tegen die derivaten, omdat hij het er niet mee eens was. De
rentederivaten?
Ja, de rentederivaten. Even naar de andere interviews kijken voor...
Dus dat is het eerste gesprek wat ik heb gehad met Hester en Wim. Daar zijn we uitgebreid ingegaan op rentederivaten die vanaf 2006 bij het MKB eigenlijk naar binnen werd geduwd. En wat ons boven de lening en de rente, moesten we dus nog renteswaps gaan betalen.
Precies. En ik had toen ook die procedure lopen die ik dus uiteindelijk bij de Hoge Raad heb gelopen. En dat was dus ook een deel van die dagvaarding is natuurlijk gewoon hetzelfde. Dus dat maakt het nu heel wrang, hè? Want hij is echt kapot gemaakt. En achteraf gezien, Theo van der Veer zat met vastgoed in Arnhem en daar had ING een heel groot probleem. Dus ze hebben hem, en terwijl hij als een van de betere vastgoedjongens bekend stond qua kwaliteit van het vastgoed en betalings, ze betaalden gewoon altijd alles keurig, et cetera. En ja, dat wat ik daarmee heb gemaakt, dat kan je lezen op Follow the Money, is dat zijn vorderingen werden, zijn claims op de bank werden met een veiling verkocht. Allemaal dat soort hele rare dingen die juridisch ook gewoon helemaal niet deugen. En hij is helemaal kapot gemaakt en privé dus het faillissement ingegaan. Dan vervolgens ga je daarna, hè, dat duurt dus jarenlang voordat dat faillissement uiteindelijk wordt opgeheven. Dus dat was volgens mij in 2014 is hij failliet gegaan en ik geloof dat het pas in 2017 of 2018 opgeheven is. Nou ja, en dan krijg je dus een periode van nu. Hij bleef met een enorme schuld achter. Dus eigenlijk Nou ja, ze lieten hem wel met rust. Dus hij is een ontzettende positieve kerel. En is ook toen weer in de horeca gaan werken, et cetera. En ja, om toch enigszins weer een normaal leven op te bouwen. En vooral dus bezig geweest met, ja, hoe moet ik dit doen? En toen werd hij dus ziek. Hij kreeg kanker en werd heel ziek. En ja, toen ben ik uiteindelijk gevraagd vlak voor zijn overlijden. Sterker nog, de middag, op dezelfde dag dat hij in de avond overleed, om naar hem toe te komen. En hij wilde ook een soort van, ja, rust, bevestiging van dat het goed zou komen. En
dat zijn gezin niet met de schuld achter zou
houden. Ja, en dat hij, dat die schuld was, is er natuurlijk. En hij was altijd een hele stoere kerel. Natuurlijk is iemand al helemaal ziek, dus daar blijft natuurlijk niet heel veel van over. Maar ja, dat heeft me diep geraakt, want ik was alleen met hem. En hij was verdrietig. Hè? Tenminste, hij reageerde eigenlijk helemaal niet meer. Hij was zo ziek. Maar toen ik binnenkwam, deed zijn ogen open. En zag je dat hij echt zijn laatste beetje kracht gebruikte. Omdat hij altijd het fijn vond om het te zien. Maar dat hij dus ook zoiets had van, oh ja, zij moet nog even horen. Hè, van zorg, regel het. En ja, dan gaat eigenlijk zo'n laatste stuk. Hè, want ik heb toen gezegd van, Theo, laat het los. Het komt allemaal goed. En dan zit je dus naast iemand, hou je zijn hand vast, die weer wegzakt. En die dan blijkbaar toch een soort van opgelucht is. Want hij is ook een paar uur later overleden. En dat vond ik echt enorm heftig. En ook gewoon zo, die zaak, ik vind nog steeds een dossier waarvan ik vind, ik heb op een gegeven moment, ben ik uitgenodigd in 2015 bij Wilfred Nagel, de Chief Risk Officer van ING. En toen heb ik gezegd, ik wil dat je dus, als je me één ding wil doen, is ik wil dat je naar dit dossier kijkt. Ik zeg, want dit vind ik gewoon nog steeds zo onrechtvaardig. Ja. Dit is zo evil inderdaad, en gewoon zo lelijk. En dat zou hij doen. En toen kreeg ik later een brief. Ja, dat was gewoon zo'n standaardbrief van de advocaat. Dat merkte hij ook. En ja, dat neem ik ze nog steeds heel erg kwalijk. Dit is echt onmenselijk. Dit was niet nodig. Dit was heel lelijk.
Het is ook een van de eerste mensen die ik heb geïnterviewd voor het boek. Theo van der Veer. Het was echt, denk ik, een paar weken, misschien een maand voor zijn dood. En ja, dat heeft er wel een enorme indruk gemaakt, omdat ik toen ook echt voelde die familie was er ook bij, wat voor impact dat heeft gehad op dat hele gezin. En dat is ook een van de grootste inspiratiebronnen, denk ik, geweest voor, we hebben natuurlijk in het begin van het boek, hebben natuurlijk ook een aantal fictieve verhalen in opgenomen over dat boerengezin. Ja, dat heb ik daar eigenlijk in geprobeerd terug te laten komen. En ja, verder weet je wel, dus, en waar we het ook vandaag nu over hebben, over de klokkenluiders, over dat hele verhaal van het aankloppen van Hester bij al die instanties, bij het ministerie van Financiën, bij de FIOD, bij de toezichthouders AFM en DNB.
De rekenkamer.
De rekenkamer, dat hebben we natuurlijk ook allemaal beschreven in het boek, in de dagboeken van Hester. Want misschien dat mensen, als die al die interviews hebben gezien, dat ze denken, nou, het is alleen maar heel erg moeilijk. Dus ze zitten dus ook wel echt elementen in om het wat leesbaarder te maken. En ook echt in te laten voelen wat het allemaal heeft betekend om dit te doen.
Ja. Nou, nogmaals, jullie allebei ontzettend bedankt. Heel, heel waardevol. En nogmaals, het is december.
Ja, leuk kerstcadeau.
Gezellig.
Ik zal maar na de kerst lezen.
Ja, maar het is wel heel belangrijk toch om een beetje te begrijpen waarin we zitten. En waar we op aan het voortborduren zijn, zeg maar. Dus beide bedankt.
Nou, jij bedankt voor de aandacht ook.
Ja. Ja.
Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van De Nieuwe Wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.